Goedemorgen allemaal. Fijn om hier vandaag weer te zijn en het woord van de Heere te openen. Ik wil dat vandaag doen in Spreuken 16. Toen hier twee Samuels opgedragen werden, moest ik denken aan het moment dat onze zoon, hij is inmiddels 17, hier werd opgedragen door meneer Johannes, Jan van Dijk. Weet je dat nog? Hij was al wat ouder, ik denk een jaar of drie. Samen met onze dochter Roos. En terwijl Jan hem in zijn armen hield, schreeuwde hij, nee, nee. Ik wil jou zegenen, zei Jan. Nee, nee, ik doe het toch. En dat is zo mooi van God, dat hij, ja, ook al je kan schreeuwen wat je wil, maar hij weet altijd wel manieren te vinden om je leven binnen te komen. En daar gaat het vandaag ook over. Hoe leidt God onze levens? Ik wil een persoonlijke getuigenis geven van wat God afgelopen tijd heeft gedaan in Rotterdam, waar wij sinds 2 jaar wonen. We hebben 20 jaar in Veenendaal gewoond. We wonen nu in Bloemhof, een buurt in Rotterdam. En de afgelopen 2 jaar heeft God een aantal dingen gedaan waar ik jullie graag deelgenoot van maak. David die zegt in Psalm 40, wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid. Ik houd mijn lippen niet gesloten. U weet het, Heer. Ik zwijg niet over uw goedheid. Maar getuig van uw trouw en uw hulp. En dat wil ik vandaag ook doen. Ik wil getuigen van wat God doet in deze wereld. En soms heel in het klein, in je eigen leven. Maar voordat ik iets daarover deel, ga ik graag met jullie naar Spreuken 16. Wat meer algemene lessen over hoe God onze levens leidt. En in Spreuken 16 zie je twee schijnbare tegenstrijdigheden naast elkaar staan. Aan de ene kant onze eigen verantwoordelijkheid en aan de andere kant Gods leiding en bestuur over ons leven. En die twee lijken elkaar uit te sluiten, maar in Spreuken 16 worden ze bij elkaar gebracht. Ik lees vers 1 tot vers 9. En dat doe ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Spreuken 16. Een mens stelt zich veel vragen. De Heer geeft het antwoord. Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. De Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. Vertrouw bij je werken op de Heer en je plannen zullen slagen. De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven. De goddeloze heeft hij voor de ondergang bestemd. De Heer verafschuwt hooghartige mensen. Ze worden hoe dan ook gestraft. Zonden worden toegedekt door liefde en trouw. Wie ontzag heeft voor de Heer, mijdt het kwaad. Als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom verkregen door onrecht. Een mens stippelt zijn weg uit. De Heer bepaalt de richting die hij gaat. Nou, Spreuken 16, dit gedeelte vers 1 tot 9, maakt duidelijk dat die twee schijnbare tegenstrijdigheden, de vrije wil van de mens aan de ene kant en het bestuur van God over ons leven aan de andere kant, elkaar niet uitsluiten. Want, zegt vers 1, wij stellen onszelf veel vragen, wij stippelen de route uit, zegt vers 9. Wij kiezen de weg die we bewandelen, vers 2. Tegelijkertijd is het de Heer die antwoord geeft, vers 1, en bepaalt welke richting we gaan, vers 9. Dus die twee horen bij elkaar. Maar dat is voor ons vaak moeilijk met elkaar te verenigen. We denken dat het een het ander uitsluit. Het is niet vol te houden dat de mens een vrije wil heeft en keuzes kan maken en tegelijkertijd door God geleid en bestuurd wordt. Of door een hogere macht. Of het is of je eigen verantwoordelijkheid nemen of alles overlaten aan God. Maar als je dat inderdaad zo van elkaar losmaakt, dan krijg je grote problemen. Je zou ze kunnen omschrijven als met twee woorden, fatalisme aan de ene kant en fanatisme aan de andere kant. Fanatisme ontstaat bij mensen die menen dat zij zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor hun succes. Als ze hun doelen halen, dan hebben ze dat aan zichzelf te danken. En als het mislukt, dan moeten ze zichzelf uit de problemen omhoog knokken. Er is geen hogere macht die daar iets aan kan doen. En je gaat er meer dan 100% voor. Het woord fanatisme komt van het Latijnse woord fanum. En fanum was een soort heilige plaats waar je de goden vereerde. En daarbij kon je in een soort extase raken. Nou, je wordt als het ware bezeten door dat ene. Er helemaal door in beslag genomen. Je wordt overijverig en geestdriftig. Dat is dat fanatisme. En dat lijkt misschien voorbehouden aan moslim-extremisten. Maar vergis je niet, het kan ook heel erg dichtbij komen. Ik realiseerde bij mij, zelfs bij het maken van deze preek, dat ik er vatbaar voor ben. Want hoe gaat dat? Zo'n preek maken, dan heb je een tekst en dan ga je mee aan de slag en je haalt er een uitleg bij en je leest er iets over op internet en je denkt daar heel veel over na. En op een gegeven moment krijg ik dan het gevoel van, ik pak het niet, ik snap het niet, ik zie het niet. En dan ga ik nog harder werken. En dan word ik een beetje kribbig en kortaf en dan zegt Caroline tegen mij, hey Hans, doe je dit nu helemaal alleen? Of betrek je de Heer hierbij? Als je heel fanatiek iets vastdenkt te moeten houden, dan mis je Gods geest die erin wil komen en doorheen wil werken. Zij brengt mij dan weer een beetje in balans. Betrek je de Heer er nog bij? Is de vraag van Caroline. Die andere, dus dat is de ene kant, fanatisme. Aan die andere kant, het fatalisme, is ook zo'n extreem, die ontstaat bij mensen die menen dat God alles in het leven leidt en zij er met hun keuzes geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. De loop der dingen is van tevoren helemaal vastgelegd en je hebt er geen invloed op. Alles gaat volgens een ons verder onbekend plan naar het einde. We kunnen niets anders dan afwachten en er het beste van hopen. En persoonlijk initiatief wordt niet alleen niet gewaardeerd, maar het heeft ook helemaal geen zin. Dat komt van een ander Latijns woord, fatum. Fatum betekent noodlot. Ik kwam een gedicht tegen van Pieter Nicolaas van Eyck. Voor sommigen misschien bekend uit de schooltijd, moest je dat bestuderen. Dat heet Een Perzische Edelman. En dat gedicht vertelt over een tuinman die bezoek krijgt van de dood. De dood zoekt de tuinman op. En de tuinman die probeert dan de dood te ontvluchten. En juist waar hij denkt veilig te zijn, wordt hij door de dood gevonden. En in het tweede couplet vraagt de edelman dan aan de dood hoe dat zit. Nou, het gaat over het noodlot. Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant. Maar zag nog steeds de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard. En laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Isfahan. Vanmiddag, lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het Zederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik de edelman. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij. Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds op moest halen in Isfahan. Met andere woorden, je kunt proberen het lot te ontvluchten, maar het zal je altijd op de een of andere manier inhalen. Fatalisme. In mijn karakter zit dat wat minder sterk dan het fanatisme, heb ik ontdekt. Maar ik heb er wel een beetje ervaring mee opgedaan. Want ik herinner me nog dat ik net van de Bijbelschool hier in Veenendaal afkwam en werd uitgedaagd om voor het eerst een keer te preken. En ik deed dat een paar keer en toen zei iemand tegen mij, maar waarom bereid jij je altijd zo goed voor? Je hebt zoveel kennis opgedaan in die Bijbelschool. Je kunt daar toch gewoon gaan staan en dan delen uit de schatten die je hebt ontvangen. En ik dacht, ja, dat is misschien ook wel zo en wellicht een stuk gemakkelijker. Laat ik vooral vertrouwen op de Heer. En ik ging inderdaad zonder voorbereiding naar die kerk. En Marco die voelt al helemaal aan hoe dat is afgelopen. Want daar stond ik dan te hakkelen en te stotteren. En ineens herinnerde ik me wat de Bijbelschooldirecteur Adriaan Stringer had gezegd. De Heilige Geest maakt je huiswerk niet. Het is inspiratie en transpiratie. Bidden en werken. Spreuken 16 wijst allebei die extreme af. Je hoeft niet in fanatisme te vervallen alsof jij het nu moet gaan maken, want, zegt Spreuken 16, de Heer bepaalt de richting die je gaat. Hij leidt je leven. Maar je hoeft ook niet fatalistisch te zijn en het allemaal maar te nemen zoals het komt. De mens stippelt zijn weg uit en mag plannen maken. Het zijn twee zijden van één en dezelfde medaille die onlosmakelijk bij elkaar horen. God leidt onze levens paradoxaal. Toen ik laatst met iemand deelde wat mijn ervaring was met Gods leiding in ons leven, ik zal straks daar iets van vertellen, zei die persoon, dat is mooi voor jou, maar ik krijg nooit van dat soort aanwijzingen. Sterker nog, mijn leven ligt compleet in puin. Alle plannen die ik had zijn in duigen gevallen. Ik heb geen toekomstplaatje. Dat God mijn leven leidt, blijkt nergens uit. En misschien herken je dat wel. Door zonde of door ziekte of door zorgen is er een streep gezet door alle plannen die je had. De dingen die je dacht te kunnen doen. God leidt onze levens niet alleen paradoxaal, maar ook onzichtbaar in veel gevallen. Ik moest denken aan Jozef die door zijn hoogmoed letterlijk in de put terechtkomt. Zijn broers die verkopen hem. Eenmaal bij Potifar in dienst wordt hij verraden door diens vrouw. Hij maakte snel carrière, plande het allemaal zorgvuldig, maar er gaat een streep door en hij komt in de gevangenis, waar hij in een uitzichtloze situatie zit. En dan een beetje hoop, want misschien dat. Maar hij wordt weer vergeten en alle hoop lijkt vervlogen. 3 keer teleurgesteld in mensen. Zijn broers, zijn bazin en zijn collega gevangenen. Waar is Gods leiding in het leven van Jozef, vraag je je af. Maar ineens komt er die onverwachte wending. Jozef wordt uit zijn benarde situatie bevrijd. Hij komt vrij en hij krijgt een hoge positie aan het Egyptische hof. Neemt zijn verantwoordelijkheid, zoals hij dat altijd gedaan heeft. Zorgt dat de voorraadschuren vol zijn. Het bracht hem schijnbaar nooit geluk, maar nu wordt het anders. Mensen maken plannen, kwade plannen, zoals zijn broers. Goede plannen, zoals Jozef deed. En God verwerkt dat allemaal. Aan het eind van zijn leven ziet Jozef het ineens. Als zijn hongerlijdende broers voor hem staan. En de Heer heeft er via allerlei vreemde kronkelwegen voor gezorgd dat een groot volk in leven blijft. Dankzij de verstandige voorzorgsmaatregelen van Jozef. En ondanks de gemene streken van zijn broers. Spreuken 16 vers 7 zegt, wanneer iemands weg de Heer behaagt, hij ervoor zorgt dat zelfs zijn vijanden vrede met hem sluiten. Het heeft voor Jozef een mensenleven geduurd voordat Gods leiding zichtbaar werd. En soms zie je er helemaal nooit iets van. Maar de Heer is er wel. Altijd, overal en voor iedereen. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Die twee uitersten bij elkaar houden. Je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je leven en tegelijkertijd rekenen op Gods leiding en bestuur. Vers 3 is de sleutel. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Een weg uitstippelen is niet verkeerd als je daarbij vertrouwt op de Heer. En dat moet je goed begrijpen. Want deze belofte beweert niet te zeggen dat je je plannetjes aan God kunt voorleggen. En als je dan maar hard genoeg vertrouwt dat het ook allemaal gaat lukken, dat het dan wel uitkomt. Dat is de Heer voor je karretje spannen. Het is mijn idee, Heer, wilt u het zegenen? En dan komt het wel goed. Zo werkt het niet. Vertrouw bij je werk op de Heer wil zeggen dat je voortdurend met hem in contact bent over de dingen die je doet. We delen onze gedachten, onze onderliggende motieven. En de Heer toetst, zegt vers 2, wat ons innerlijk beweegt. En in die vertrouwelijke omgang met God, in dat zoeken van de Heer, zuivert hij je verlangens. Hoogmoed gaat plaatsmaken voor bescheidenheid. En onrecht in je leven moet wijken voor rechtvaardigheid. Het gaat niet in de eerste plaats om het grote geld of eer en aanzien van mensen. Onze plannen zullen in die omgang met God steeds meer afgestemd raken op wat Hij wil. En als die samen gaan vallen, zal ons werk altijd slagen. Het woord vertrouwen betekent, in het Hebreeuws staat er iets erop afwentelen. Niet met één been hier blijven staan en met het andere been op God vertrouwen, maar helemaal alles wat je hebt aan Hem toevertrouwen, aan Hem overgeven. Hier ben ik, Heer, met alle ideeën, alle plannen, met de hele puinhoop van mijn leven en al mijn verlangens. Ik houd het niet vast, maar ik leg het in uw handen. Nou, ik vertelde dat ik graag iets met je deelde over hoe God dat in onze levens doet. En heel vaak zie je er niets van. Maar er zijn van die momenten dat je iets van Gods glorie ziet. En wij zijn 2 jaar geleden verhuisd naar Rotterdam met het verlangen om iets te doen in de buurt waar we zijn gaan wonen. We werken voor een organisatie die bezig is met interculturele kerkplanting door het hele land. Dat is eigenlijk ons werk. Maar daarnaast wilden wij in de buurt waar we gingen wonen het evangelie graag delen. En ja, hoe doe je dat? Wij zochten daarin Gods leiding. Dus wij baden, Heer, waar zijn de aanknopingspunten? En het duurde een jaar, bijna 1,5 jaar... voordat we daar een beetje duidelijkheid over kregen. Want ja, er kwam niet echt een aanwijzing tot die tijd. Het was alsof de Heer zei, doe maar rustig aan, ga eerst maar settelen in de stad, help je kinderen hun weg te vinden, bouw je huis op en doe je werk. Maar iets meer dan 1 jaar geleden, toen we wisten dat de Heer ons echt in die buurt wilde hebben. Die overtuiging was wel gegroeid doordat alles wat we zagen om ons heen, zoveel eenzaamheid, criminaliteit, diversiteit, zoveel nood bij de mensen die we zien. Kinderen die zonder brood, zonder lunchpakketje naar school gaan. Er is iemand bij ons achter die 200 boterhammen per dag smeert om aan kinderen uit te delen en mee te geven. Zoveel schuldenproblematiek. Wij wisten, de Heer wil dat wij in deze buurt iets gaan doen. Maar hoe en wat? En we hadden besloten om ons aan te sluiten bij een gemeente die in onze buurt zit. Ligt op Zuid. En de avond dat we dat besluit hadden genomen, zei ik tegen Caroline, het voelt eigenlijk wel gek. Alsof je jaren zelfstandig ondernemer bent geweest. Ik ben al die tijd voorganger geweest en kerkplanter. En nu ga je weer in vaste dienst. Je voegt je in een bestaande structuur. En voelt ergens wel gek. En Caroline zei, joh, het is al laat. Dat is altijd verstandig als het laat is. We gaan eerst slapen. En morgen praten we wel weer verder. En die nacht is er iets bijzonders gebeurd. Wij wisten het van elkaar niet, maar Caroline en ik hadden exact dezelfde droom. 'S Morgens werd Caroline wakker en die begon te vertellen. Ik zag 5 huizen verderop de kapperszaak. En daar stond een lange tafel met stoelen eromheen. gele zonneschermpjes aan de buitenkant. Allerlei mensen uit de buurt die zich er verzamelden. En een vitrine met taartjes in de hoek. En nou, ik ben een ochtendmens, dus ik ben over het algemeen snel wakker. Maar nu zat ik echt pijlsnel rechtop, want ik zeg, dat is precies wat ik heb gezien in mijn droom. En we hebben het opgeschreven en die twee dromen kwamen exact met elkaar overeen. We wisten dat de Heer een aanwijzing gaf. Dit is niet iets wat ons dagelijks gebeurt. Sterker nog, ik droom bijna nooit, tenminste ik kan het me nooit herinneren. Dit was de eerste keer dat twee dromen zo met elkaar overeenkwamen. Maar wat doe je dan als de Heer zo'n aanwijzing geeft? Vijf huizen verderop krijgen jullie een soort huiskamer voor de buurt. Een plek waar je mensen kunt gaan ontmoeten, waar de kapster die nu nog in die zaak zit ook een plek zal hebben en haar netwerk binnenbrengt. Ja, dat is een mooie droom, maar wat doe je dan vervolgens? Je kunt moeilijk naar de kapster toe gaan, die we al een tijd kenden, vanaf het begin dat we daar woonden, en zeggen, we hebben een droom gehad en we gaan je zaak overnemen. Zo werkt dat niet. Dus we zijn naar haar toe gegaan en we hebben gezegd, joh, we hebben twee vragen tijdens de knipbeurt. De eerste is, hoe zou je het vinden als er een huiskamer voor de buurt komt in deze wijk? Ze zeggen, fantastisch, want ik ben net een soort maatschappelijk werkster. Er zijn zoveel mensen die hun verhalen hier vertellen. Het zou fijn zijn als zo'n plek er komt. En onze tweede vraag was, wat is jouw lange termijn perspectief met de zaak? Ze zegt, ik zit hier 9 jaar en eigenlijk kan ik de huur niet langer opbrengen. Ik zit erover te denken om mijn contract te beëindigen en volgend jaar uit de zaak weg te gaan. Maar ik moet eigenlijk een plek hebben, een stoel, die ik ergens kan huren, om mijn inkomen te blijven voorzien. Nou, we waren uitgeknipt en uitgepraat en een paar weken later zijn we bij haar thuis op bezoek gegaan. Toen hebben we gedeeld wat wij in onze droom hadden gezien. En toen zei ze, een paar weken geleden vertelde ik aan mijn zus over de plannen om te stoppen met de zaak. En toen zei mijn zus, die wij toevallig ook kennen, waarom vraag je niet aan Hans en Carolien of zij iets met dit pand kunnen? Waarom denk je alleen aan andere kappers? Als ik het nu zeg, dan voel ik het kippenvel weer omhoog komen. Want dat was wel een hele mooie bevestiging. En zij ervoer dat op dezelfde manier. En ze zei op dat moment, het zou toch mooi zijn als jullie die huiskamer voor de buurt kunnen runnen en ik daar een stoel huur om mijn klanten binnen te brengen en er zo een soort van plek ontstaat waar je het evangelie kunt delen. Want ze heeft een Rooms-Katholieke achtergrond, wist niet dat het evangelie in de Bijbel stond. Dus leert nu gaandeweg wie Jezus is en wat God doet door dit hele proces heen. En toen werd het stil. Want we wisten dat ze een soort besluit had genomen om de zaak te beëindigen. Maar wij zagen ook dat er weer een collega-kapster bij kwam. De schoonheidsspecialiste deed gewoon haar werk. En 6 maanden lang leek het alsof er niets gebeurde. En dan kun je heel fanatiek aan die ene kant gaan pushen. Maar de Heer zei tegen ons, doe nou maar rustig, ik heb het in de hand. En we hebben er niets over gezegd of gevraagd, 6 maanden lang. Totdat we tijdens de Ramadan gingen bidden en vasten voor onze moslimbuurt. 8 mei, 3 dagen nadat we begonnen waren met bidden en vasten, kregen we een telefoontje van de kapster. Hebben jullie nog interesse in de zaak? Want ik ga het nu opzeggen. Contract nu beëindigen. Ja, zeker, we hebben interesse. Maar wat is er gebeurd? Zeg, vanaf het moment dat jullie bij mij thuis zijn geweest en de droom hebben gedeeld, ben ik gaan bidden tot God dat hij elke stap die ik zou zetten, zou leiden. Maar toen kwam mijn collega-kapster terug uit Frankrijk en de schoonheidsspecialiste die daar al 7 jaar zit, ik durfde niet tegen haar te zeggen dat ik de zaak wilde sluiten. Maar weet je wat er is gebeurd afgelopen week? En ik zie het echt als Gods leiding, zei ze. Eerst kwam de schoonheidsspecialist en die zei tegen mij, helaas, ik moet je gaan verlaten, want ik ga een huis kopen en er komt een schoonheidssalon bij. Dus na 7 jaar moet ik helaas, jammer, bij je weg. En dezelfde dag of een paar dagen daarna kwam de collega kapster die zei, het spijt me enorm, maar ik kan hier niet blijven. Ik moet terug naar Frankrijk, omdat mijn papieren niet in orde zijn. Nou, in die ene week was het voor haar heel duidelijk. We gaan een volgende stap zetten. Wij hebben geprobeerd contact te zoeken met de eigenaar en dat was allemaal wat ingewikkeld. Omdat er een tussenpersoon tussen zit die de huur dat regelt en beheert. En we zijn vanaf het moment, vanaf die 8e mei gaan bidden voor die eigenaar van dit pand, die we verder helemaal niet kenden. En het heeft tot na de zomer geduurd, 3 weken geleden, dat er op 1 dag 3 telefoontjes kwamen. Het eerste telefoontje was van de makelaar, de tussenpersoon. Hij had gezegd dat de maandhuur meer dan 1000 euro zou zijn. Dat zouden wij nooit kunnen opbrengen met de plannen die wij hadden voor een huiskamer voor de buurt. En Caroline en ik hadden tegen elkaar gezegd, het zou mooi zijn als we dat pand zouden kunnen kopen. Misschien is er een investeerder die dat geld vrij kan maken, zodat we tegen een veel lagere huur, ja, misschien zelfs met de appartementen erboven, dat we uit die huuropbrengst de zaak beneden bekostigen. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn, zeiden we tegen elkaar. Maar dat leek heel onwaarschijnlijk, want die man had het in 2018 pas gekocht. Op 1 dag kregen we 3 telefoontjes. De eerste telefoontje was met de makelaar. De makelaar had gezegd, je moet met een goed plan komen om de huuropbrengst. Ja, hoe ga je dat bekostigen? Kom met een plan. En ik belde hem op en ik zei, nou, ik heb een plan, ik wil het graag mondeling met de eigenaar bespreken. En die makelaar zei op dat moment, en Caroline had gebeden voor verwarring bij de eigenaar. Dat is een mooi detail, verwarring bij de eigenaar. Moet je opletten wat er gebeurt. Die makelaar zegt, ja, je kunt wel komen met een plan om dit te gaan huren, maar hij heeft eigenlijk niet zo'n zin, zei hij. Ik zei, hoezo niet dan? Ja, let op, de eigenaar weet niet wat hij wil met het pand. Oké, hoezo? Hij zit erover te denken om het te verkopen. Ik zeg, dat meen je niet, dat is hartstikke goed nieuws. Ik zeg, ja, maar vergis je niet, het gaat niet alleen om de benedenverdieping, maar ook om die appartementen daarboven. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Want we willen heel graag het hele pand kopen en met de huuropbrengst van boven de zaak beneden bekostigen. Toen schoot hij in de lach en zei, nou, als je serieus bent, dan moet je me maar een mailtje sturen. En ik dacht, ja, ik kan wel een mailtje sturen, maar dan staat het zwart op wit. Ik moet natuurlijk eerst weten of dat überhaupt wel kan. Is er iemand die dit wil doen? Die dag deed ik een tweede telefoontje met iemand die eerder had gezegd, ik wil jullie steunen hierin. En ik vertelde hem het verhaal en ik was nog niet uitgepraat of hij zei, ik doe mee. Deze kans laten we niet aan ons voorbij gaan. Op de korte termijn kan ik het geld vrijmaken en op de lange termijn gaan we een oplossing vinden. Toen zeiden Caroline en ik tegen elkaar, dat is mooi, maar het wordt allemaal wel wat complexer. Ik bedoel, een huiskamer voor de buurtrun is 1, maar kopen en appartementen daarboven en hoe ga je dat allemaal doen, dat vraagt wel om een goed ondernemingsplan. Wij hebben daar geen ervaring mee. Het zou mooi zijn als er iemand komt die dat voor ons wil doen. En je raadt het al, het derde telefoontje van die dag. Wij worden opgebeld door iemand die zegt, ik heb vandaag iemand gesproken, die heeft zijn bedrijf voor 1 paar miljoen verkocht, 16 jaar lang aan gewerkt. Hij heeft nu even niks te doen en hij wil zijn kennis beschikbaar stellen aan mensen die een droom hebben, om een droom te realiseren, zo zei hij het letterlijk, door een ondernemingsplan voor hen te schrijven. Nou, we hebben inmiddels contact gehad met die persoon. En het mooie verhaal is dat we via hem hebben ontdekt wie de eigenaar is. De eigenaar van dit pand is een christen. We zijn bij hem op bezoek geweest, hebben onze droom gedeeld. En hij heeft nu tegen ons gezegd, kom maar met een voorstel. Kopen of huren. Ik ben helemaal niet van plan om het... Ik heb gekocht om te behouden en om er ook geld op te verdienen. Maar nu jullie met dit verhaal komen, ben ik open voor jullie voorstel. Morgen zijn we daar. En dan delen we gewoon wat we graag het liefste willen. Nou, toen ik dit vertelde, ik vertel dit aan mensen, soms zeggen ze, ja, fantastisch voor jou, maar ik deel het. Niet omdat jullie straks bij de koffie zeggen van, jongen, wat mooi wat er bij Hans allemaal gebeurt en in Rotterdam en zo voor daar. En ik deel het omdat ik jullie wil aanmoedigen om de plannen die je hebt te ontwikkelen in afstemming met God. Om steeds te luisteren, Heer, wat wilt u dat ik doe? En daarop voort te borduren. Je ziet niet altijd wat er achter de schermen gebeurt. Denk maar aan Jozef. Maar als je gewoon trouw bent in het doen wat de Heere van je vraagt, dan weet ik zeker dat hij, of je het nou ziet, zoals wij, en dat is mooi om elkaar mee te bemoedigen, of dat je het niet ziet, hij werkt er doorheen. Een mens stelt zich veel vragen, de Heer geeft het antwoord. Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Hoe het verder gaat, ik weet het niet. Is dit een garantie voor succes? Ik weet het echt niet. Maar we vertrouwen erop dat de Heer die de eerste stappen heeft gezet en we volgen hem daarin, dat hij ook de vervolgstappen gaat zetten. En ik wil je vragen om daar met ons voor te bidden. We zijn ontzettend blij met de steun die we ook vanuit de regenboog jaar in jaar uit krijgen voor het werk dat we doen. En we zullen zeker via onze nieuwsbrieven en op andere manieren blijven vertellen hoe het zich ontwikkelt. Maar onze missie is om een thuis te vormen voor mensen die geen thuis hebben. Om een plek te creëren waar vrede, liefde en hoop gevonden wordt. Het is zo hard nodig in deze wereld die donker is. Zullen we de Heer daarvoor danken? En dan komt Christian en het team denk ik naar voren om een lied te zingen dat hiermee heeft te maken. Liefdevolle God, het is met enige schroom dat ik ons verhaal deel. Omdat ik niet wil dat we ontmoedigd raken. En denken, ja, zo gaat het bij ons toch niet. Maar aan de andere kant, Heer, doe ik het ook vrijmoedig. Omdat hier zo duidelijk uit blijkt dat u onze levens leidt. Vaak zien we er niets van. Maar we vertrouwen erop. En ik bid dat u ons bemoedigt en zegent om te blijven vertrouwen. Ook al zijn er zoveel schijnbare tegenstrijdigheden, is het onzichtbaar en kost het ons alles. Heer, dank u wel dat u uw koninkrijk vestigt in deze wereld. Op allerlei plaatsen en door allerlei mensen heen. We aanbidden u als onze koning. We erkennen u als onze Heer. En we prijzen uw naam. Halleluja. Amen.